Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt, die eeuwig leeft en die niet laat varen werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen samen zingen en we doen dat uit Psalm 81, 12 vers, opent uw mond. 81 vers 12 gaan we samen zingen. Aan u zal worden voorgelezen Matteüs 12, de versen 38 tot en met 50. Ik herhaal Matteüs 12, vers 38 tot en met vers 50. Eerst doen wij belijdenis van het algemeen ongetwijfeld en christelijk geloof. We zingen naar de geloofsbelijdenis Psalm 136, het eerste vers. Spreken nu een ieder in zijn hart aldus.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlezes en een eeuwig leven.
Thank you.
Wij lezen Matteüs 12 vanaf vers 38 tot het einde. Toen antwoordden sommigen der schriftgeleerden en fariseeën, zeggende: Meester, wij wilden van u wel een teken zien. Maar hij antwoordde en zeide tot hen: Het boos en overspelige geslacht verzoekt een teken, en hun zal geen teken gegeven worden dan het teken van Jona de profeet. Want gelijk Jona 3 dagen en 3 nachten was in de buik van de walvis, alzo zal de Zoon des Mensen 3 dagen en 3 nachten wezen in het hart der aarde. De mannen van Nineveh zullen opstaan in het oordeel met dit geslacht en zullen hetzelfde veroordelen, want zij hebben zich bekeerd tot de prediking van Jona. En zie, meer dan Jona is hier. De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen, want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo. En zie, meer dan Salomo is hier. En wanneer de onreine geest van de mens uitgegaan is, zo gaat hij door dorre plaatsen, zoekende rust en vindt ze niet. Dan zegt hij: Ik zal wederkeren in mijn huis, van waar ik uitgegaan ben. En komende vindt hij het ledig, met bezemen gekeerd en versierd. Dan gaat hij heen en neemt met zich 7 andere geesten, bozer dan hij zelf. En ingegaan zijnde wonen zij al daar, en het laatste van dezelfde mens wordt erger dan het eerste. Alzo zal het ook met dit boos geslacht zijn. En als hij nog tot de scharen sprak, zie, zijn moeder en broeders stonden buiten, zoekende hem te spreken. En iemand zeide tot hem: Zie, uw moeder en uw broeders staan daar buiten, zoekende u te spreken. Maar hij antwoordende zeide tot degene die hem dat zeide: Wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen, zeide hij: Zie, mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemelen is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder.
Gemeente, wij gaan samen zingen en dat doen we uit Psalm 119, vers 33, 34 en 36. Ondertussen zal er worden gecollecteerd. Er zijn 3 collecten bestemd voor diaconie, de kerk en de schulddelging. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, we willen vanmiddag nog een ogenblik stilstaan bij hetgeen u vinden kunt aan het slot van Matteüs 12, waar we Gods woord al dus lezen, vers 48 en 49 en 50. Maar hij antwoordende zeide tot degene die hem dat zeide: wie is mijn moeder en wie zijn mijn broeders? En zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen zeide hij: zie mijn moeder en mijn broeders. Want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemelen is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. Het gaat in dit gedeelte om de geestelijke verwanten van de zaligmaker, of het huisgezin Gods. En dan letten we in de eerste plaats op de gedachte wie de huisgenoten zijn, en in de tweede plaats wat die huisgenoten doen. Dus het gaat over dat geestelijke huisgezin, wie die huisgenoten zijn. We lezen in vers 49: en zijn hand uitstrekkende over zijn discipelen, zeide hij: zie mijn moeder en mijn broeders. In de tweede plaats wat die huisgenoten doen. We lezen in vers 50: want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemelen is, dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. Gemeente, we kennen het allemaal wel uit de praktijk van het leven. Kinderen die onder elkaar wat praten. En dan zegt een van die kinderen: waar is je moeder? Of wie is je broer? En dan kennen we dat zo wel uit het gewone leven. En dan zegt: kijk, dat is mijn moeder. En zo'n kind weet bijvoorbeeld door de stem van moeder, of door andere oorzaak, maar vooral de stem, dat dat zijn moeder is en niet iemand anders. Het zijn zomaar beelden uit het gewone leven. En daaruit blijkt dat de natuurlijke band heel sterk is en ook heel fundamenteel. Vanmiddag komen we er ook op terug. Het gaat vanmiddag nou eens niet over een natuurlijke band die heel sterk kan zijn. Het gaat over een geestelijke band. En dan zegt de Heere, terwijl de mensen rondom hem zitten: kijk, dat zijn nou mijn broers. Dat is mijn moeder en dat zijn mijn zusters. En hij wijst dan op zijn discipelen en hij vertelt aan de mensen ook wat ze doen. Gemeente, we zijn vanmiddag samen in een dienst waarin in de eerste plaats is gedoopt. En ik heb net al gezegd, we dopen onze kinderen omdat ze in het verbond van God begrepen zijn. Vanzelf aan dat verbond zitten twee kanten, een inwendige en een uitwendige kant. Maar laten we één ding goed onthouden. Vanaf het Oude Testament lezen we over het verbond en dat gaat door tot op deze dag. En de Heer is de getrouwe verbondsgod, die ondanks wat er allemaal gebeurt in deze wereld, inderdaad zijn verbond realiseert. God zal zijn waarheid niet meer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. En als we daar dan een poosje over nadenken, dan moeten we natuurlijk in de eerste plaats stilstaan bij het wonder dat de Heere tegen Abraham heeft gezegd: Abraham, ik ben jouw God en van jouw kinderen. Dat de Heere Abraham heeft uitgekozen en niet bijvoorbeeld andere mensen uit het volk van de Egyptenaren of uit het volk van de Assyriërs of zo. In dat verbond zit altijd het element van de keuze. God heeft van eeuwigheid gekozen. En zo heeft hij Abraham en zijn nageslacht gekozen. Dat is zijn verbondsvolk. De Heere zegt ook bij de Sinaï: ik ben de Heere uw God. Dat u en ik heb u uit Egypte uitgeleid. Wonder dat God dat wilde. Dat in deze verloren wereld mensen heeft uitgekozen die, ja, bondelingen die in dat verbond begrepen zijn. De tweede plaats, wat een ergernis geeft dat in deze wereld. Bijvoorbeeld bij de duivel. Want die is natuurlijk een groot tegenstander van God en van alles wat van God is. En de duivel zal voortdurend proberen om dat verbond te ontkrachten. Dat heeft hij gedaan in het Oude Testament, doet hij ook in het Nieuwe Testament. De duivel die maakt alles van God verdacht. Als we iets moois zien in de Bijbel, dan zegt de duivel, zou het wel waar zijn. Als God iets beveelt, dan maakt de duivel er al gauw iets hards en iets heel naars van. De duivel die maakt alles anders en dat is een verklaarde tegenstander van God. Maar wat legt dat verbond ook een diepe klem op ons leven? Kijk, nu kan de Heer ons nawandelen. Maar we weten ook dat velen in Israël, en Paulus zegt dat ook later in de Korinthebrief, die zijn in de woestijn neergeslagen. De Heer had wel dat verbond geopenbaard, maar ze hebben nooit de diepe betekenis daarvan verstaan. En dat is wel heel erg. En daarom mogen we met deze dingen natuurlijk wel ernst maken. Dat we aan blijven houden aan de troon der genade. En dat we een lidmaat worden van dat geestelijke huisgezin. Waarover het hier in onze tekst gaat. Dat we een kind van God mogen worden. En dat de Heer Jezus zegt, kijk, dat is van mijn broer. Dat is nou mijn zus. Dat is nou mijn moeder. Dat is het grote wonder van onze tekst. Dat de Heere zegt daar in Galilea. Ik heb broeders en zusters en een moeder. Ik heb een geestelijke familie. Die dwars door alles heen zal bouwen. We gaan er vanmiddag eens bij stilstaan. Gemeente, de tekst is genomen uit Matteüs 12. En als we dat hoofdstuk eens rustig doornemen, dan staan er natuurlijk hele erge dingen in dit hoofdstuk. In vers 14 bijvoorbeeld, daar lezen we dat ze de Heer Jezus willen doden. Vijandschap tegen de Heer. We bevinden ons nog ongeveer een jaar van de kruisdood verwijderd. En de moordplannen worden gemaakt. Dan weer wat verder lezen in dit hoofdstuk. In vers 34, daar lezen we dat ze de Heere een vriend van Beelzebul noemen. En dat hij met een duivelse geest is bezet. Ja, de mensen durfden toen ook al heel wat. Ze wilden de Heere Jezus doden. Ze hebben de Heere Jezus met Beelzebul vergeleken. En zo gaat het verzet al maar verder tegen de Heere Jezus, de Messias. Wat heeft de Heere de mensen ook gewaarschuwd? Wat heeft hij tegen hen gezegd dat ze daar niet mee door moesten gaan? We kunnen dat ook lezen in dit 12e hoofdstuk. Hij heeft het over de boom en de vruchten. Hij heeft het over de prediking van Jona. Hij heeft het over de mannen van Nineveh. De Heer heeft de mensen gewaarschuwd in hun verzet en in hun opstand tegen hem en tegen Gods heerlijk koninkrijk. En dan aan het slot lezen we een ontmoeting, althans de natuurlijke verwanten van de Heere staan als het ware bij de deur van het huis waarin hij is en willen hem graag spreken. Waarom wil Maria met haar kinderen de Heere spreken? Wij weten dat Maria vanuit de Bijbel getrouwd is geweest met Jozef. En nu is dat niet helemaal zeker. Dus kanttekeningen op de Statenvertaling trekken dat wat in twijfel. Maar we weten in ieder geval dat Maria daar waarschijnlijk gestaan heeft met een aantal zonen. En in Matteüs 13 kunnen we de namen van die zonen ook lezen. Matteüs 13 vers 3 en 5. Matteüs 13 vers 55, want daar lezen we Maria en zijn broeders Jacobus en Jozef en Simon en Judas. Dus wij geloven eerlijk gezegd dat Jozef en Maria na de geboorte van de Heer Jezus nog andere kinderen hebben gekregen. En hier worden dan de zonen van Jozef en Maria genoemd. En er wordt ook nog in Matthäus 13 gewezen op zijn zusters. Dus de heer Jezus ook nog, althans er waren in het gezin van Jozef en Maria ook meisjes geboren. Vandaar dat de Heer ook heeft over mijn broeder en zuster. Dat zijn de aardse banden. En waarom komt nou Maria met die vier jongens bij de heer Jezus? Wel, dat heeft een oorzaak en die kunnen we vinden in Marcus 3. Want deze gebeurtenis wordt ook beschreven in Marcus 3 en trouwens ook in Lucas 8. Maar in Marcus 3, daar lezen we ook over Beelzebul en die uitwerping van die duivel. En dan komen zijn bestonden, die hoorden en gingen uit om hem vast te houden, want zij zeiden, hij is buiten zijn zinnen. Dus bij de andere kinderen van Jozef en Maria groeit de gedachte, bij Maria misschien ook wel, de Heer Jezus is misschien wat overspannen. Hij is misschien, ja, niet helemaal meer gezond. Wij zouden kunnen zeggen, er is iets aan de hand en we moeten hem eens nodig aanspreken op de natuurlijke band. Dat hij toch moet rekenen met zijn moeder en met zijn familie enzovoorts. Dat is waarschijnlijk de reden dat daar buiten de schare die mensen staan en dat ze de heer Jezus graag willen spreken. Zijn natuurlijke familie wil hem dus onderbreken in zijn geestelijk werk. Kijk, en dan zegt de heer, daar heb ik dus nu even geen gelegenheid voor. Ik ben niet de dienstknecht van mensen. Ik ben de dienstknecht van mijn vader. En nu is er zeker een natuurlijke band. Want de heer heeft de menselijke natuur uit Maria ontvangen. Maar hij heeft een geestelijke opdracht. Dat had hij al eerder tegen Maria gezegd. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader, mijn hemelse vader? En dat zegt hij nu hier weer. Want als dan de mensen zeggen, ja buiten, dus helemaal aan het einde van de schare, daar staat Maria en daar staan je vier broers en daar staan ook je zussen. En die willen je graag spreken om eens even met je te spreken of je wel gezond bent. Nee, zegt de heer. Daar heb ik nu geen tijd voor. Ik moet nu dat koninkrijk der hemelen verkondigen. En als het nou gaat over mijn familie, dat iemand zegt, wie is dan je familie? Heb je daar dan geen respect voor? Moet je daar niet naar luisteren enzovoorts? Wie is mijn moeder? En wie zijn mijn broeders? Kijk maar in vers 48. Dan wijst de Heer naar de discipelen. Ze zitten daar. Johannes, Andreas, Petrus, Nathanael enzovoort en Thomas, Filippus. En dan houdt de Heer de hand er zo boven en dan zegt hij, kijk, dat is nou mijn moeder, dat zijn mijn broed, dat zijn mijn geestelijke verwanten. En dan gebruikt de Heer een woord, althans de Bijbel gebruikt een woord, en de hand uitstrekkende over zijn discipelen. Zeide hij. Hij noemt dus zijn geestelijke familie discipelen. En dat is een heel mooi woord. Dat is ook een heel belangrijk woord in de Bijbel. Volgeling, discipel, leerling. En wat is dan wat de Heere zegt van zijn geestelijke familie? Wat wil de Heere nu met dat woord discipel tot uitdrukking brengen? Nou, daar gaan we drie dingen over denken. Zijn geestelijke familie, dat zijn we dus niet van nature. Maar door het wonder van genade worden mensen discipelen van de heiland gemaakt. En wie nou door genade zo'n discipel is gemaakt, door wederbarende genade, die zal drie dingen in zijn leven gewaar worden. In de eerste plaats, en dat hoort bij dat woord discipel, heeft hij onderwijs nodig. je hebt de meester en de leerling. Je hebt de leraar en de leerling. En in dat woord discipel ligt altijd de gedachte dat een discipel iemand is die onderwijs nodig heeft van zijn meester. Kijk, zulke mensen die door God worden opgeraapt, die komen op de leerschool van genade. Die krijgen onderwijs hier in dit gedeelte over het Koninkrijk Gods. Lees de bergreden maar na. Vertelt de Heere hen waarom hij op de aarde is gekomen. Met welke bedoeling. Keer op keer heeft de Heere gezegd. Leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Gemeente, dat was toen zo. Dat is vandaag nog zo. Al die leden van de geestelijke familie. Die zitten op de leerschool van Gods genade. En op die leerschool, ja, u bent me in uw gedachten waarschijnlijk al voor. Leren ze wie ze zelf zijn. Leren ze ook wie God is. En leren ze bovenal wie Christus is. Dat hij de enige en de volkomen zaligmaker is. En dat ze hem nodig hebben in alle dingen van het leven. Dat onderwijs begint en dat onderwijs, dat gaat zich ook verdiepen. Kijk, het ware geloof, ik weet niet of ik dat nou vanmorgen bij Winslow of bij Philpott las. Het ware geloof, dat is een gave. Hoe meer je daarvan ontvangt, des te begeeriger word je. Heel gek. Maar dat is nu het ware geloof. Hoe meer de Heer dat verheerlijkt, des te begeeriger word je. Kijk, er zijn mensen. En die zijn helemaal niet zo begeerig. Wel een kind van God, maar niet zo begeerig. Dat wijst er eigenlijk op dat ze maar heel weinig genade hebben gekregen. Want hoe meer genade en hoe meer de Heer onderwijst, des te groter wordt de begeerte. Des te dieper wordt het verlangen. Paulus schrijft erover in Filippenzen 3. En dus die grote apostel zegt het aan het einde van zijn leven. Opdat ik hem kenne. In de kracht van zijn opstanding. Dat was nou een voortdurend verlangen in het leven van de apostel. Discipelen begeerden onderwijs. Onderwijs in de geheimen van het Koninkrijk Gods. De tweede plaats, dat woord discipel, dat heeft ook de betekenis van volgeling. Niet alleen leerling, maar ook volgeling. Volgeling betekent dat je de meester achterna gaat. De Heer Jezus zegt heel vaak, volg mij. Hij zei bijvoorbeeld na de opstanding tegen Petrus, als hij vraagt mij, wat zal er dan met Johannes gebeuren? Dat gaat u niks aan, zegt de Heer Jezus. Volg gij mij. En wat betekent volgen? Wel, dat betekent dat we de voetstappen van de meester gaan drukken. Dat we in ons hele doen en laten op de meester gaan lijken. De Heer Jezus heeft gesproken. Bijvoorbeeld van het Koninkrijk Gods. Zijn kinderen begeerden daar ook over te spreken. De Heer Jezus was zachtmoedig. Een ware pelgrim vertoont iets van het beeld van de Heer Jezus. En begeert ook met zachtmoedigheid om te gaan met zijn medemens. De Heer Jezus was bewogen. En zo ook begeerden Gods kinderen, zijn discipelen, in bewogenheid met hun naasten te leven. De Heer Jezus was zo'n streng. De fariseeën en de schriftgeleerden, lees Matthäus 23. Zo zijn Gods kinderen ook streng. Voor zichzelf. En ook voor alles wat geen waarheid is. Een discipel is ook een volgeling. Die op de meester begeert te lijken. Zoals de meester spreekt, zo begeert hij te spreken. De wegen die de meester volgt, wil hij ook volgen. Nee, als genade niet functioneert, dwaalt Petrus weer van de goede weg af. Maar als genade functioneert, is het een hartelijke verlangen om die overste leidsman te volgen. U alle soms hele diepe wegen. Een ware discipel is een leerling, een volgeling en dan nog iets. En dat hoort nou ook bij dat oprechte discipelschap. Een ware discipel houdt van zijn meester. Hij heeft zijn meester lief. Luister maar naar het gesprek tussen de Heer Jezus bij de zee van Tiberias met Petrus. Daar heeft Petrus zwaar gezondigd, namelijk zijn meester tot driemaal toe verloochend. En dan stelt de Heer tot driemaal toe de vraag: Simon Petrus, heb jij mij lief? En dan mag Petrus tot driemaal toe antwoorden: Heer, u weet alle dingen. U weet dat ik u lief heb. Kijk, dat lag me op de bodem van zijn hart. In het gewone leven hebben we, als we getrouwd zijn, onze vrouw of onze man lief. In het gewone leven hebben we, als we kinderen hebben, onze kinderen lief. Maar in het geestelijke leven, met, daar hebben de discipelen hun koning lief, hun zaligmaker. De liefde Gods wordt in hun harten uitgestort. In het Hooglied kunnen we dat horen. Zulk een is mijn liefste, o gij dochteren van Jeruzalem. En liefde, dat is een geschenk. Liefde kun je niet goed verklaren. Liefde wordt beoefend en beleefd. Ze houden van hun meester. Hun meester is hun alles geworden. In de tijd en voor de eeuwigheid. Begrijpt u nu, gemeente, waarom de Heer zijn hand uitsteekt en naar zijn discipelen wijst? Kijk, dat zijn mijn leerlingen. Dat zijn mijn volgelingen. Dat zijn nou de mensen die mij lief hebben. Zeg, kent u ook dat geheim van die geestelijke familie? Bent u ook al een leerling op die school van deze koning? We hebben hem lief, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. Dat was onze eerste gedachte. Wie de leden van die geestelijke familie zijn, discipelen. Kunt u de komende week eens nadenken over dat woord? Ben ik nou een leerling, een volgeling? Heb ik de meeste lief? Of ben ik een hater van deze zaligmaker? Die kom je ook tegen in hoofdstuk 12. De fariseeën, de scharen, adderen gebroedsels lezen we zelfs. Kijk, gemeente, dan valt er altijd weer de scheiding. Rond die persoon van deze zaligmaker valt er altijd weer een scheiding. De Heer zegt wie ze zijn. En in de tweede plaats, we lezen nog even verder in dit hoofdstuk. De Heer zegt ook wat zij doen. Wat doen die geestelijke leden van dat grote huisgezin? Kijk maar in vers 50. Want zo wie de wil mijns vaders doet, die in de hemel is, dezelfde is mijn broeder en zusters en moeder. Even in de tekst. Dat discipelschap geldt dus zowel de broeders als de zusters. Van dat geestelijke huisgezin, daar horen mannen en vrouwen bij. Sarah hoort ook bij de geloofsheldinnen. En zo staan er een hele rij in de Bijbel. Denk maar aan Rahab. En denk maar aan anderen die we vinden in de Bijbel. Rut. Zo zijn er vrouwen met namen die inmiddels zijn aangekomen in het eeuwig koninkrijk. De Heere bouwt dus zijn rijk uit mannen en vrouwen. Natuurlijk, de man is geroepen om dat evangelie te preken. En het openbare ambt in de gemeente hoort niet bij de vrouw, maar bij de man. Daarover onderwijst Paulus ons heel duidelijk in zijn brieven aan Timotheus. Maar de Heer heeft wel zijn rijk uit mannen en vrouwen, onder ouderen en jongeren. Want dat is ook alweer mooi dat dat hier staat. Een moeder is vanzelf ouder dan haar kinderen. Broers en zussen. En jonger dan de moeder en de vader. Dus van allerlei leeftijden heeft de Heer zo in dat geestelijk rijk zijn volk. Trouwens, ik heb dat al meer gezegd, maar ik wil dat nog wel even onderstrepen. Ik geloof eerlijk gezegd dat bij de meeste van Gods kinderen de algemene indrukken van dood, van eeuwigheid, dat er een God is, dat we die God moeten ontmoeten, dat dat toch meestal in het jonge leven begint. Luister, algemeen. Ik zeg niet zaligmakend, maar waar de Heer werkt, en ik heb dat bij heel veel kinderen Gods inmiddels alles nagevraagd. En dan zie je toch allemaal weer dat dat terugkomt. Dat is eigenlijk in hun jonge leven begonnen. Het zijn maar uitzonderingen dat je hoort dat mensen ja, pas rond hun 50ste of rond hun 60ste voor het eerst nou eens een indruk kregen van de eeuwigheid en van de realiteit van sterven. Nee, dat begint meestal op jonge leeftijd. Kinderen van 3 of 4, van 6, van 7. En hoe gebeurt dat, gemeente? Dat gebeurt omdat vader en moeder daarvan vertellen. Omdat ze een doopbelofte hebben afgelegd. Dat ze hun kinderen daarover zullen onderwijzen. Wat nou belangrijk is. En waar het ook voor onze kinderen op aankomt. Het zaad van het evangelie klinkt van de kansel. Maar het zaad van het evangelie moet ook in de gezinnen door vader en moeder in die jonge harten worden gestrooid. Echt ouders, probeer dat geweten van uw kinderen te vormen. Dat ze er een indruk van hebben. Dat ze door God geschapen zijn. En op reis zijn naar een eeuwige bestemming. Dat is een van de dingen in onze tijd die we niet genoeg kunnen benadrukken. En wat is het een voorrecht als we uit kracht van opvoeding die dingen hebben meegekregen in ons leven. Echt. Dat is een levenslange les. En dat is een groot voorrecht dat iemand heeft die gedoopt is en is opgegroeid onder de waarheid. Vele van Gods kinderen, in algemene zin is dat vaak in een prille jeugd begonnen. Later is de Heer de zaligmaker gaan werken. Maar laten we dat algemene toch niet verachten. Maar nou even iets over die de wil mijns vaders doet. De leden van dat geestelijk gezin, het zijn discipelen en ze doen de wil van de Vader. Wat betekent dat nou eigenlijk? Gemeente, laten we eerst opmerken dat wij van nature die wil niet doen. Maar dat we onze eigen wil doen. De een doet dat op een godsdienstige manier. De ander doet dat misschien op een wereldse manier. Maar dat is in onze tijd, en dat is ja, eigenlijk een beetje gebruikelijk. We doen wat wij willen. Ik denk er zo over, iemand anders denkt er anders over. Dat kom je ook al tegen in de Bijbel. Dat kom je ook tegen op de catechisatie. Dat kom je tegen in de gezinnen. We doen wat we zelf willen. Nou, gemeente, dat is niet goed. De Heer Jezus zegt, die de wil van mijn vader doen. Kijk, daar komt de Heer regelmatig in dat evangelie van Matteüs op terug. Hier in hoofdstuk 12 en eigenlijk aan het eind van heel veel hoofdstukken. Aan het einde van de bergrede bijvoorbeeld. U kent die gelijkenis wel. Daar heeft de Heer het over een wijze en een dwaze bouwer. En dan zouden wij wel eens de gedachte kunnen koesteren dat een wijze bouwer is, dat is iemand die heel veel graaft. Hoor je ook wel eens. En dat is natuurlijk ook een onderdeel daarvan. Maar de Heer zegt er nog iets bij. Hij zegt namelijk wat hij met dat vele graven naar dat fundament bedoelt. En dan bedoelt de Heer daarmee Niet dat wij veel graven, maar dat we dat woord van hem horen en het ook doen. Dat is dat vele graven. Dat is dat zoeken naar die rots, dat we zijn woord horen en het vervolgens in de praktijk brengen. Dat we het doen, dat is een wijze bouwer. En als iemand het hoort en het niet doet, dat is een dwaze bouwer. Die is zo klaar. Die gaat de kerk uit en die zegt, ja, nou, ik heb het of ik heb het niet. En die leeft gewoon weer verder. Maar een wijze bouwer, die hoort het. Die gaat naar huis. Die heeft gehoord, zoekt dat koninkrijk. Heer, lukt mij dat ook? Kijk, dan word je daar werkzaam mee, dan heb je het gehoord. En dan krijgt dat gestalte. Ga je dat doen? Snap u dat nou? En let erop, gemeente, dat de Heer Jezus ergens anders in het evangelie van Matthäus zegt. Niet iedereen die tot mij zegt, Heere, Heere, zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Matthäus 18, vers 13. Maar die dat doet, de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Dus de Heere zegt, dat is wel nodig. Dat die wil van God de Vader handen en voeten krijgt in ons leven. Zeg, kent u ook dat diepe verlangen om in gehoorzaamheid aan God te leven? Dat is een kenmerk van al Gods kinderen, hoor. Dat is een heel fundamenteel kenmerk. Noach heeft niet alleen gehoord dat hij de ark moest bouwen, hij deed het ook. Abraham heeft niet alleen gehoord dat hij het Ur der Chaldeeën moest, hij ging ook. En zo is het ook nu nog. Die wil is noodzakelijk, die wil doen. In de tweede plaats, die wil doen, dat krijgt gestalte in gehoorzaamheid. Geloofsgehoorzaamheid. En als we één ding van de Bijbel willen leren, en als we één hele belangrijke gedachte die in het Oude en in het Nieuwe Testament voortdurend weer naar voren komt, dat er tegenover ongehoorzaamheid, geloofsgehoorzaamheid wordt gepredikt, waar God met zijn genade werkt, daar komt er een innerlijk verlangen om in gehoorzaamheid aan de geboden en de inzettingen van de Heere te leven. Daar komt dat leven van de dankbaarheid openbaar. En wat is nu dat leven van de dankbaarheid? Ja, zegt iemand, dat ik er nou heel blij bij word. Dat is zo'n fijn gevoel. Pas op. Ik zeg niet dat de Bijbel nergens vreugde preekt. Integendeel. Loof de Heere mijn ziel en al wat binnenin me is zijn heilige naam. Maar wat is nu ware dankbaarheid? Wel, dat we in ons leven, door de genade van de Heere, een diep verlangen kennen. Om niet naar sommigen, maar naar al de geboden Gods te gaan leven. En waarom nou eigenlijk? Omdat ik mezelf daar nou zo goed bij voel? Nee. Omdat God dat zo waardig is. Verstaat u dat nou? Verstaan we dat nu, dat God het waard is dat hij gediend wordt? Die wil is nodig. Maar in de tweede plaats, God, dat is het hoogste goed. En in verschillende belijdenissen, onder andere van Calvijn, daar zegt Calvijn in de eerste vraag, wat is nou het belangrijkste van het leven? Ik vertaal het even in eigen woorden. Dat we God kennen en hem verheerlijken. Dat we God kennen en hem verheerlijken. Dat we hem groot maken. Dat hij nou de groot en de belangrijkste plaats krijgt in ons leven. Die de wil van de Vader doet. Dat die naam van God gaat wegen in ons leven. dat het zoeken van de Heere in het gebed van betekenis wordt elke dag opnieuw. Dat we dat woord van God lief hebben en onderzoeken en dat we daar af en toe ook dingen in vinden die tot zaligheid nodig is. Dat we die geboden Gods overdenken. Hij overdenkt zijn wet dag en nacht. Lees heel Psalm 119 eens door. Wat zien we daar? Een diepe geloofsgehoorzaamheid en ook een gebed van de dichter. De wil van de Vader, dat is nodig. Dat krijgt handen en voeten in gehoorzaamheid. De wil van de Vader, dat gaat gepaard met heel veel strijd. Ze hebben de Heer Jezus uitgelachen. Ze hebben hem vergeleken met Beelzebul. En de Heer zegt, ze hebben mij gehaat. Zodat ook u haat. Kijk, als wij werkelijk de weg gaan die God ons wijst in de Bijbel. Dan krijg je de duivel tegen. Dan krijg je de wereld tegen. En nou het ergste. Je krijgt soms ook jezelf tegen. Want elk mens bestaat uit twee delen. Een oude mens, een nieuwe mens. En in die oude mens, en ik heb eigenlijk niet meer veel tijd om dat nog goed uit te leggen. Kom ik een andere keer nog wel op terug. Maar in die oude mens, daar zit inwonende zonde. Een mens zonder genade daar gelast. Die vindt het best dat er een berg inwonende zonde zit in zijn leven. En die verdoezelt dat iedere keer. Maar als God genade verheerlijkt, dan komen die inwonende zonden aan de weet. Dan gaan we strijd tegen de inwonende zonden. En dan doet die inwonende zonde pijn. Want dat is het vergif in ons leven. Dan voel je iedere keer die wonden. Dan voel je iedere keer die machtige kracht van dat inwonende verderf. En zo ontstaat die geestelijke strijd. Discipelen zijn ook strijders. Niet in de eerste plaats met andere mensen, maar in de eerste plaats met dat inwonende verderf in hun leven. En wat is er zonder verlangen? Om daar nou volledig van verlost te worden. Dat zal hier op aarde niet gebeuren. Maar nou kom ik bij het laatste. Dat wil ik ook nog heel graag even noemen. Alleen maar noemen. Die de wil van de Vader doet. Dat is één nodig. Dat is twee in gehoorzaamheid aan zijn geboden. Dat is drie gaat gepaard met veel strijd. En tenslotte vier. Dat komt eenmaal volledig tot vervulling. Wanneer zal dat zijn? U denkt misschien, als je net zoveel genade hebt gekregen als Paulus. Ik geloof eerlijk gezegd dat dat de man is die op aarde de meeste genade van God heeft gekregen. Want dat blijkt wel uit zijn brieven. Ja, en toch was Paulus hier op aarde nog niet van die oude mens verlost. Dus dat gebeurt hier niet op aarde, dat gebeurt niet als we heel veel genade krijgen. En wanneer dan? Ja, en nou kom ik bij een zinnetje wat ik van de week las. Het dagboek van Winslow. Je hebt van die zinnetjes waar je de hele dag over na loopt te denken. Hè? Stond in de meditatie van 9 oktober. En ik had dat ook al eens eerder gelezen bij een andere puritein, John Flavel. En dan zegt hij, Winslow, de dood, je beste vriend. Zullen we nadenken, hè? Een vriend. De tijdelijke dood. Dat is nou een vriend voor Gods volk. Want wat gebeurt er als een kind van God sterft? En ik ga niet makkelijk praten over de dood, maar als een kind van God sterft, Dan gaat hij over uit de tijd. Met al zijn verdrietelijkheid. En dan komt hij aan in de heerlijkheid. Dan komt hij aan op een plek. Wat nog geen oog heeft gezien. Wat geen oor heeft gehoord. Wat God nu heeft bereid. Voor degene die hem liefhebben. En dat is de toekomstverwachting van degene die de Heere vreest. Laat ik het nog anders zeggen. Koning Jezus wil zijn hele familie thuis hebben. En daarom is hij als vader rechterhand. En daarom zegt hij in het hoge priesterlijk gebed. Ik wil dat waar ik ben, ook die bij mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Hoort u ook al bij die geestelijke familie? Hoort u ook al bij degene waarvan de Heere zegt. Dezelfde is mijn broeder en zuster en moeder. Amen. Slotzang gemeente Psalm 135, het 11e vers. 135 vers 11. Zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.